namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranatenkerk. Vanmiddag gaat voor dominee Van Kampen. En de schriftlezingen kunt u vinden in Matthäus 6 en Matthäus 10. In de leerdienst wordt artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis behandeld. En voor de verkondiging zijn er twee collecten. De eerste rondgang is bestemd voor het bus voor ouderen en de tweede rondgang is bestemd voor de kerkpartij. Bij de uitgangen is er de inzameling voor de renovatie van de predikantskamer en de consistorie. En u vindt ook de inzameling voor de zendingsbus waarvan de opbrengst ten goede komt aan het project in Kenia. We gaan nu zingen lied 293, wat de toekomst brengen mogen mij geleid des Heren hand. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen naar Psalm 93 en daarvan vers 1, de Heere regeert en vers 3, maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld. Psalm 93, vers 1 en vers 3. Wij doen belijdenis van het geloof met de woorden van artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat zal ook de stof zijn voor de preek. En daarna zingen wij Psalm 111, vers 2. Des Heren werken zijn zeer groot. Psalm 111, vers 2. Wij doen nu eerst belijdenis met de woorden van artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat gaat over de voorzienigheid van God en zijn regering over alle dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het toeval of de fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiedt. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, datzelfde willen wij niet curieuslijk, niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God, die ons verborgen zijn, ons tevreden houden dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij toeval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren, hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn geweld, onder zijn heerschappij. Alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader. Waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in toom houdt. En al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureën, die zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij toeval laat geschieden. Tot zover. Wij openen de Bijbel in het Nieuwe Testament in Matteüs 6. En we lezen ook een paar versen uit Matteüs 10. Eerst Matteüs 6 vanaf vers 25 tot en met vers 34. Daar lezen wij in het woord van God als volgt een stukje uit de bergrede, waarin de Heer Jezus zegt, over bezorgdheid gaat dat. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel, gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn 1 el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien, ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet wat zullen we eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dat is de eerste schriftlezing en ook nog een paar versen uit Matteüs 10. Matteüs 10. Dat wordt ook aangehaald in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Matteüs 10 vanaf vers 26 tot en met vers 33. Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Want ik zeg u in het duister, zeg het in het licht. En wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij gaan nu samen de Heere aanroepen in onze gebeden. Wij denken in de voorbeden aan mevrouw Verbaan, die momenteel midden in de traject zit van chemokuren en het best wel lichamelijk zwaar te verduren heeft. En wij doen ook voorbeden voor Kaiber Atazai, dat is de vriend van Bethilde Toes, die komende week voor 7 maanden naar Afghanistan gaat, een trainingsmissie, en daar als tolk zal gaan fungeren. Zullen we samen nu bidden om Gods zegen en nabijheid. Heere, almachtige koning der Heren, op deze zondag komen we in uw huis voor de tweede maal. In het besef, Heere, dat u in uw huis uw zegen in het bijzonder wil geven. Uw woord ons wil meegeven, ons wil aanspreken, oproepen, vermanen, vertroosten en opbouwen. Heere, we komen tot u en geef ons besef in ons hart dat u God bent, vol heiligheid en majesteit. En dat wij uit onszelf niet zomaar even naar u kunnen toegaan. Maar dat u zelf de weg gebaand hebt van boven naar beneden. Het begon niet van onderop, het begon van bovenaf. U zelf hebt een weg geopend. De Heere Jezus is de weg. En die weg is niet door dood lopen. Die weg is gebaand door het bloed. Want hij zelf gestort heeft. Een verse, een levende weg. Het voorhangsel verscheurd. De toegang is vrij. Dankzij het werk van uw Zoon. Dankzij het bloed dat ons vrij blijft. Komen wij voor uw troon. Diep eerbiedig. En toch ook vrijmoedig. In zijn naam komen we tot u en mogen we voor u uitstorten ons hele hart. Heere, wij willen in de eerste plaats uw naam loven en prijzen. Voor uw grote geduld met de wereld, maar in het bijzonder ook met ons, onze gemeente en met mij. Heren, wat bent u groot en goed en geduldig dat u ons niet zat bent. Dat u de stekker er niet uittrekt. Dat u nog steeds niet zegt tot hiertoe en niet verder. Maar dat u uw geduld nog rekt. Niet willend dat er enige verloren gaan. Maar dat allen vanmiddag, niet één uitgezonderd, tot waarachtige bekering en tot een persoonlijk levend geloof in u zal komen. Gered zal worden, behouden zal worden, tot bekering zal komen tot u de levende God. Heere, werk door uw Heilige Geest krachtig in ons midden, omdat we mogen beseffen dat we met u, met God te doen hebben. En dat u zoveel anders bent dan ons, zoveel heiliger. Heere, het dringt maar niet tot ons door hoe ernstig onze toestand is, totdat u onszelf bijlicht met uw Heilige Geest en ons laat voelen, laat zien en erkennen die diepe kloof die de gevallen is door de zonde en die van onze kant nooit meer kan worden overbrugd. Heere, dat we gaan roepen tot u, is er nou een weg om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? We weten het in het algemeen wel, ook het antwoord daarop, maar dat het persoonlijk mag worden. Mag ik weten dat mijn schuld vergeven is? Dat ik ga roepen voor mezelf, om een middelaar die ik persoonlijk mag kennen. Niet alleen uit de Bijbel, maar ook met mijn hele hart daarbovenop. Ook voor mij die persoonlijke toepassing die u alleen zelf kan geven, waardoor het oude weer nieuw wordt en waardoor het verdorvene weggenomen wordt en genade ervoor in de plaats komt. Heere, wij roepen uw heilige naam aan en we danken u dat ook vanmiddag nog in alle rust die mogen zijn zitten en te luisteren naar wat u te zeggen hebt. We zitten niet aan de voeten van Gamaliel. We zitten niet aan de voeten van mensen, ook niet naar ons, aan de voeten van ons eigen verstand. Ik denk, ik vind, ik meen. Maar we begeren vanmiddag te zitten aan uw voeten, Heer Jezus, om van u uw wegen te leren. Ook als we gaan spreken over dat moeilijke stuk van de regering van u, o God. U gaat uw ongekende gang vol donkere majesteit. Wij zien maar een klein stukje en vaak zien we helemaal niets. Een wirwar van draden. En wij ontdekken niet uw spoor. In dat nooit ontdekte spoor, uw voetstap is in de zee. En uw pad in diepe wateren en het wordt door ons niet herkend. Achteraf mogen we het zien als u onszelf daarin licht geeft. Heere, geef ons u te volgen wat we gezongen hebben zonder vragen. Schenk ons een kinderlijk geloof. Dat onze hand in uw hand zal leggen. Neem mijn hand in uw handen en geleid mij als uw kind. Heren, wij willen voorbeden doen voor mevrouw Verbaan, die midden in een traject zit van chemokuren. Heren, het is lichamelijk afmattend, zeer vermoeiend. Heren, gij geeft haar nog een opgewekte geest en tegelijkertijd willen we bidden voor haar. Dat het helpen zal, dat het haar helen zal en dat het ook onder uw zegen tot nut zal zijn. Zegen en sterk haar, o God, in deze periode, in deze weken en maanden. Wij willen aan u opdragen, o Kuiper, die deze week zal weggaan naar een gebied waar veel spanning is. Een gebied waar het ook gevaarlijk is. We hebben gezongen wat de toekomst brengen mogen, ook de nabije toekomst. Mij geleid des Heren hand. Aan uw hand mogen we vertrouwend gaan. Die hand van u geleidt ons veilig. Heren, mag u dat weten. Dat u hem ook wil leiden. Beschermen. En dat wij, als we daarom bidden, dat u op ons gebed ook reageert. Ook heel persoonlijk. Wij bidden u, Heren, om zijn bescherming. En om een goede en een nuttige, vruchtbare, maar ook een zegenrijke tijd. Wij willen hem in het bijzonder zijn naam noemen voor uw troon. En Heere, mag hij dat ook ervaren. dat u er bent, ook voor hen. Heren, wij willen nu voorbeden doen voor hen die in de rouw zijn. Als ze plotseling of na een tijd van ziekte een geliefde overlijdt. Het kan een moeder zijn of een vader, maar het kan ook een broer zijn van 60 jaar. Eén onder ons heeft dat afgelopen week meegemaakt. En als dan een broer overlijdt al maar 60 jaar, dan is er rouw en verdriet. Heren, uw machtige wil, geef dat we mogen buigen voor wat u doet, Vader. Wat u doet is goed. Alleen het geloof zegt dat, waar het gevoel en het verstand er tegenop komt. Geeft u onderwerping aan u. Want onderwerping aan u geeft rust. En als we in ons denken verward zijn, mogen uw vertroostingen onze ziel dan verkwikken. Ook vanmiddag. Heren, we dragen zo elkaar op aan de troon van uw genade. U weet wat we nodig hebben. Geef de jongeren ook een fijne avond vanavond op de jeugdvereniging. In het samenzingen, in het bespreken van uw woord, in het bidden met en voor elkaar tot u. En geef ook de jongeren, kinderen, deze week een fijne vakantieweek. Heren, we leggen de zorgen en de noden, maar ook onze dank voor u neer. En hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 73, de Psalm van Asaf. Vers 1, ja waarlijk, God is Israël goed. En vers 8, zo ik dit zeggen staven zou. Psalm 73, vers 1 en vers 8. gemeente, het is een goede gewoonte om naast de Bijbel ook de krant goed te lezen. En dan zal je merken, als je de bril van het geloof op hebt, dat God regeert. Hebt u het afgelopen week een beetje gevolgd, de Europese top in Brussel? Al die regeringsleiders bij elkaar, onder leiding van de president van de Europese Unie, Van Rompuy. En de plannen die er zijn in korte of langere tijd. Nog verdergaande eenwording op politiek, economisch, financieel gebied. De banken. En dan moet je daarnaast moet je eens lezen Daniel 2 over dat geweldige beeld op die leme voeten. Met die 10 tenen. En dan moet je daarnaast eens lezen in de Bijbel Openbaring 13 over dat beest uit de zee. De zee der volkeren met die 10 koningen die uiteindelijk hun macht geven aan die geweldige wereldleider. Die zal opstaan in een wereldrijk in de eindtijd. En daar moeten we maar niet overhaaste conclusies trekken, maar je moet de lijntjes wel in de gaten houden. God regeert en hij werkt naar zijn doel. In artikel 13 gemeente gaat het over de regering en over de voorzienigheid van God. Hoe in deze wilde wereld, waar demonen en goddelozen bezig zijn, hoe toch onze goede God de dingen bestuurt. En dat geldt voor het grote wereldgebeuren, maar dat geldt net zo goed ook in je kleine eigen mensenleven. Gods leiding, Gods regering, Gods besturing. Het gaat naar zijn wil, tot zijn eer, ons ten goede. En welke gebeurtenissen en situaties je ook ziet en hoort en leest en merkt, de kerk mag zeggen, het gaat niet slecht, het gaat goed, het gaat steeds beter, want Gods plannen worden vervuld. Gods zoon komt terug. Gods kerk komt thuis. En Gods schepping zal worden verlost. We gaan het vanavond hebben over de voorzienigheid. Gods leiding. Ik zet boven de preek Gods vaderlijke zorg. En dan gaan we letten op de voorzienigheid. Ten eerste de betekenis ervan. Er staat in de eerste zin van artikel 13, wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, de wereld niet heeft laten varen. Ten tweede het geloof erin dat God zorgt. Ten derde de troost eruit. Er staat deze leerling, iets onder de helft van dit artikel, deze leerling geeft ons een onuitsprekelijke troost. Gods vaderlijke zorg. Het gaat over de voorzienigheid. Ten eerste de betekenis ervan. Ten tweede het geloof erin. En ten derde de troost eruit. Gemeente, waar hebben we het over? Het eerste woord dat zegt de voorzienigheid van God. Voorzien. Dat heeft twee betekenissen. Ten eerste betekent dat van tevoren zien. God ziet al van tevoren wat er gaat gebeuren. Hij ziet het al aankomen. Maar dat is nog een beetje passief. Het betekent ook voorzien, betekent ook God voorziet erin. Hij zorgt ervoor en dat is actief. Ik wil aan jullie duidelijk maken, kinderen, jongelui, dat Gods voorzienigheid te maken heeft, dat moet je onthouden, met Gods oog en met Gods hand. Kinderen, Gods oog ziet alles en overziet alles en ziet alles ook van tevoren al aankomen. En Gods hand die bestuurt alles, draagt alles, leidt alles, heeft alles in controle. Gods oog en Gods hand. Waar komt dat woordje voorzienigheid voor in de Bijbel? Nou, dan moeten we terug naar Genesis. En in Genesis 22 gaat het over, daar wordt het genoemd, over Abraham en Isaac. En dan wordt de Heere genoemd, de Heere zal erin voorzien. Yahweh Jireh, de Heere zal erin voorzien. Daar zie ik een diep bedroefde vader Abraham, met zijn enige zoon die hij lief heeft. En dan gaan ze samen op weg, want God had een bevel gegeven. Kon helemaal niet. Ga heen, neem uw zoon, uw enige die gelief heeft, offer hem op. Maar Heere, uw bevel gaat in tegen uw belofte, want in Isaac zal toch nakomeling aan mij geschonken worden.
Gods bevel botst zo met Gods belofte. Het gaat er dwars tegenin. Abraham moet zijn liefde opofferen. En zijn hoofd opofferen. En toch gaat hij in gehoorzaamheid van het geloof. En dan vraagt Isaac onderweg: Vader, nou is er hout. En er is vuur. En er is een mes. Maar waar is nou het lam ter brandoffer? En dan zegt Abraham: mijn zoon, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. God ziet het en God zorgt ervoor. En dat gebeurt ook. Uiteindelijk hoeft Isaac niet geofferd, u kent de geschiedenis, maar daar is een plaatsvervangend lam. God zorgt voor een plaatsvervanger. Isaac vrij en het lam geofferd. En dan trek ik de lijn door van de berg Moria naar de heuvel Golgotha. God zelf zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. De Heere Jezus, het lam van God. De plaatsvervanger voor ieder die in hem gelooft. Daar gaan die vader en die zoon, die hemelse vader en die geliefde zoon, die enige, ze gaan beide tezamen naar Golgotha. En dan geen stem uit de hemel: doe uw zoon geen kwaad. Jezus bleef erop op het hout. Hij kwam er niet vanaf. God zorgde in Christus voor een offerlam, een plaatsvervanger, waardoor God verheerlijkt werd en waardoor een zondaar zalig kan worden. Als we gaan spreken over de voorzienigheid van God, gemeente, dan kan dat nooit zonder te denken aan dat offer van Christus. Buiten dat offer van de Heere Jezus, Gods voorzienigheid, ja, grillig en chaos, een doolhof en een af. Het heeft te maken met Gods hand. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, de wereld niet heeft laten varen. De Heer houdt als het ware zijn handen onder die planeet aarde. Er is een oud Amerikaans negerlied: He's got the whole world in his hands. In die twee handen van God houdt hij die hele wereld vast. En de zon en de maan en de sterren en de clouds en de oceans en de rivers. En ook dat kleine babytje. Hij houdt het allemaal in zijn hand. En als de Heer zijn handen er niet onderhoudt, onderhouding. Als hij zijn handen niet eronder houdt, dan valt die planeet. En dan rolt die planeet weg. Hij houdt het vast. Hij houdt het door zijn hand onwankelbaar in stand. Dat is Gods onderhouding. Hij houdt zijn handen eronder. Dat is 1. Voorzienigheid. Hij houdt zijn handen erop. Wie spreekt hier eigenlijk? Gemeente, u moet goed bedenken, als het hier gaat over de voorzienigheid en de regering van God, dat hier een gelovige aan het woord is. Het begint met wij geloven. Een kind van God is hier aan het woord. Een Christus geloof. En die heeft de bril van het geloof op. En zo ziet hij de voorzienigheid van God, Gods handen, in zoveel dingen terug. Hij kan die hand onderscheiden. Zonder die bril van het geloof, nogmaals, dan zijn die contouren van Gods voorzienigheid te vaag, dan zie ik het niet. Maar hier spreekt het geloof, wij geloven. En dan wordt er dus ook goed over God gesproken, die goede God. Guido de Bre, wat spreek je goed van je God, die goede God. Hij zegt in dit artikel, het is een mooi en een diep artikel hoor. Hij zegt in dit artikel, hij heeft het over die goede tieren hemelse vader. Wat warm spreekt hij over zijn God. Die waakt, dat oog gaat nooit dicht, dat sluimert, dat slaapt niet. Die waakt met een vaderlijke zorg. Staat er allemaal in. Hier is het geloof aan het woord. En door het geloof mag een kind van God weten. Hij leidt. Hij leidt de grote wereld. Hij leidt ook mijn kleine mensenleven. En ik denk weer aan een Engels of een Amerikaanse hymne. Prachtig lied. En dat lied gaat zo: He leadeth me. Dat zegt het geloof. Oh blessed thought. He leadeth me. Door zijn eigen, by his own hands. Door zijn eigen handen leidt hij mij. Wat ik ook doe. En waar ik ook en wie ik ook ben. En waar ik ook ben. Wat een heerlijke gedachte. Hij leidt mij door zijn eigen hand. Een mooie, tere toon wordt hier aangeslagen. Het is de toon van het doopformulier. Er wordt gesproken over God de Vader die zijn kinderen, ook die kleine kinderen die gedoopt worden, van alle goeds wil verzorgen. God zorgt. En van alle kwaad van hen wil weren. Of als dat kwaad komt, en dat komt, dat hij zo machtig is, die hemelse Vader, dat hij dat kwaad kan ten beste keren. Kan omvormen, kan ombuigen ten beste. Weet je wie hier spreekt? Al zou ik dat opstellen, dan zou je zeggen, dominee, dat vind ik nog wel goedkoop. U hebt nog zo weinig meegemaakt, en dan zou je gelijk hebben. Het is geen stuk van een theoloog, dit is een stuk van Guido de Bray, die dat geschreven heeft in de 16e eeuw, in de tijd dat elke protestant zijn leven niet zeker was. De Roomse inquisitie in de tijd van Guido de Bray ging tekeer als een duivel. Elke protestant op te pakken, beestachtig te martelen, en dat is met vele duizenden gebeurd. En zijn leven te verbranden, te begraven. Er zijn wat reformatoren en er zijn wat hervormingsgezinden in die tijd geweest die alles moesten opgeven, tot hun leven, tot hun bezit, alles. Vluchten, geloofsvervolging. En juist in die tijd, ook Guido de Bray zelf, omgekomen aan de galg. Zijn leven ervoor gegeven. En hij spreekt zo goed, zo teer over Gods zorg. Guido de Bray wist. Mijn leven. En dan komt het weer, kinderen. Dat moet je onthouden hoor van vanavond. Gods oog, Gods hand. Mijn leven ligt in Gods hand. En in Gods hand ligt veilig. En dan kan die duivel schudden aan die handen van God. Maar ik lig vast en veilig in de handen van mijn eiland. Niemand zal ze uit. Dus hand. Als sterren die de martelaar zijn. Nou, dat is de eerste gedachte. U weet nou wat Gods voorzienigheid is. Hij ziet het. En hij zorgt voor je. Hij leidt. Hij regeert. Ik ga naar de tweede gedachte. Dat is het geloof erin. Ja, die voorzienigheid, gemeente, Gods regering. Een heel moeilijk stuk. Want ja, nou komen de vragen. Niet zo makkelijk voor het verstand hoor, om te zeggen dat de Heer alle dingen leidt. Ja, in voorspoed misschien. Maar er zijn vaak van die onbegrijpelijke gebeurtenissen in het grote wereldgebeuren en in ons kleine mensenleven. En dan komen de vragen. Is God wel liefde? Bestuurt hij nou echt wel alles? Heren, moet het nou zo in mijn leven? Waarom moet dat en moet dat nou zo? Bestuurt u alles wel? Bestaat u eigenlijk wel? Je worstelt met de waarom-vraag. En met de wijze van Gods leiding. En nou zijn er heel wat mensen hier in de Maranatenkerk die wat dat betreft bosjes vragen hebben. Ik heb nog wel een paar vragen voor de Heere God. Waar ik niet uitkom. Bittere vragen soms. Dan heb ik het niet alleen over God en het leed in deze grote wereld. Maar laten we het persoonlijk houden in mijn leven. Die pijn, verdriet, die moeite, die zorg. Het houdt maar niet op. Die knagende vragen waar ik geen antwoord op krijg. Ik heb de Heere 3 maal gebeden. Ik heb mijn knieën plat gebeden, dominee. En er gebeurt niks. Die beurse plekken. Die rotte plekken. Het is meer tragedie dan triomf in mijn geloofsleven. De gebrokenheid van je bestaan als levensgeluk aan scherven valt. Als levensleed binnenstroomt. Als je levensschip lek slaat. Als je Benjamin moet opofferen. Als je de zoveelste sollicitatie de deur uit hebt gedaan en je wordt weer afgewezen. Als uit onderzoek blijkt, ik noem maar een paar vragen willekeurig, als uit onderzoek blijkt, En je hebt zo gebeden, Heere, mag het goed zijn. En het is toch nog eens wel kwaadaardig. En het is nog uitgezaaid op het gebied van je partner. Je leeft langs elkaar heen. De een gelovig, de ander niet. En je hebt de hemel bestormd. Heere, grijp hem in zijn hart. Bekeer haar tot u. U kan het, ik niet. Het gebeurt niet. Je leeft langs elkaar heen. Of je gaat uit elkaar. Je krijgt een kind. De 20-echo, de 20-weken-echo wordt gemaakt. En je hoort, het kind is niet helemaal goed. Het wordt een lilliputter. En je bidt, Heere, dat is maar een foto, mensen kunnen zich vergissen. Doet u een wonder? Het wordt geboren, het wonder is niet gebeurd. Het geestelijke of lichamelijke beperkingen. Oh, dat kromme in het levenslot. Kromme in het leven, dat heeft te maken met Gods bestuur, regering. Heere, waarom laat u dat toe? Je kan er verpletterend pessimistisch van worden. Geloof in Gods voorzienigheid. Die bittere beker. Heere, het is zo zuur, zo bitter. Moet ik hem tot de bodem toe leeg drinken? Heere, wilt u er alstublieft, met even gesproken, een suikerklontje in doen? Dat het een beetje verzoet wordt. Maar nou ben ik u kwijt. Als je betrokken raakt bij een ongeluk, verkeers- of bedrijfsongeluk. Hoe vaak horen we het niet? Je bent 62 of 65 of 67 tegenwoordig. En je verheug je op je pensioen. En wat gebeurt er? Je bent amper een paar weken thuis. En je krijgt een beroerte en je wordt invalide. Want ik denk aan die ouders die zeiden, mijn jongste zoon. Die wilde een nieuw bestaan opbouwen in Canada. Hij was nog maar net geëmigreerd toen bij zijn vrouw een ernstige ziekte zich openbaarde. Of ik denk aan die jonge vrouw. Zei, dominee, waarom moest mijn moeder zo vroeg, veel te vroeg, overlijden? Als je een verleden hebt, waar dingen gebeurd zijn die het daglicht niet kunnen verdragen, of je aangedaan zijn. Als op je levenspad, of op het liefdespad, smoorverliefd op een meisje of een jongen, en het blijkt dat hij je bedriegt, vragen of, volgende week in de krant, 6-jarig meisje, Waardenburg, dochtertje, 6 jaar oud, groep 2, na een ernstige ziekte, overleden. Als een dochtertje van 6, als een lammetje sterft aan leukemie. In de vragen waar het vanavond over gaat. Dan worstel je met God. Er is een boek al jaren geleden uitgegeven. Er is een boek van Peter de Vries, een Amerikaan, dat heet Het Lam. En daarin gaat het over, inderdaad ook over een dochtertje, dat als een lammetje overlijdt. Die man, die vader, die is zo wanhopig en zo boos op God, dat hij een kruisbeeld voor de kerk ergens zag staan en hij koopt een taart en hij gooit die taart zo midden in het gezicht van dat kruisbeeld. Wat is dat? Zo boos is hij op Jezus. Genagen. Ja, wat moet je daarop zeggen? Zijn er antwoorden op? Nee. Nee. Zijn er lichtpuntjes in het lijden? Daar ben ik ook al een beetje voorzichtiger mee geworden. Dominee, er zijn heel wat littekens in het lijden. Die littekens die schrijnen. Ik heb geen eelt op mijn ziel. Het doet ze zeer. Ik denk aan een man als Elie Wiesel. Nobelprijs. Voor de vrede gekregen. 20 jaar, 25 jaar geleden. Holocaust overleefd. Getuigen van de hel, tussen aanhalingstekens. Getuigen van wat er toen gebeurt. En daar heeft hij over geschreven. Even. En die zegt op een gegeven moment, en dat vind ik zo treffend als ik dat mag zeggen. Hij heeft kunnen voortleven. En hij heeft kunnen voortgeloven. En Wiesel zegt, we don't blame God, we question God. Wij beschuldigen God niet. We beschuldigen wel mensen die het ons hebben aangedaan. Maar we stellen wel vragen aan God. In het Duits noemen ze dat ringen met God. Worstelen met God. In gevecht met God. Maar wel met God. Niet aanklagen, niet beschuldigen, niet over hem. Maar met hem. Ik keek van de week, nee het was gisteren, ik keek gisteren in de krant, trof mij een hele rij rouwadvertenties van dat meisje, van dat dochtertje van 6 jaar. Klein dochtertje van de dominee. En het stond in verschillende rouwadvertenties, zeg het in alle voorzichtigheid, maar ik wil wat duidelijk maken, dat snap je. Er stond in verschillende rouwadvertenties, het heeft de Heere behaagd. Van onze zijde weg te nemen, ons innige liefde. Er bleef een oog steken bij dat heeft de Heere behagen. Is dat zo? Is dat zo? Heeft de Heere behagen, heeft de Heere lust in de dood van een meisje van 6? Is het Gods wil? Is het Gods wil dat zo'n meisje zo jong sterft? Ik lees in de Bijbel dat God in 1 ding behagen heeft. Geen behagen in de dood van een zondaar, maar daarin dat hij leeft. Ik lees dat God maar in 1 ding behagen had. Het behaagde de Heere om hem, dat is de Heere Jezus, te verbrijzelen. Straf die ons tevreden aanbrengt van hem. Dat miljoenen zondaars zalig zouden zijn. Heeft het de Heere behaagd om een kindje van 6 weg te nemen? Moeten we zeggen, wat je zoveel hier hoort, inshallah, inshallah, het is Gods wil en daar moet je onder. Dit zijn de vragen van de tafel. Wie is er aansprakelijk voor die dingen? Goeie vraag. Wat een worsteling. En Guido de Brek komt er ook niet uit, hè. Er staat dat God nochtans niet de auteur van de zonde is. God heeft ook niet de schuld van de zonde en de gevolgen van de zonde die er geschiedt. Daar staat er, want zijn macht en zijn goedheid is zo groot en onbegrijpelijk. Zo groot en onbegrijpelijk. Zijn macht en zijn goedheid. Ja, dat is dat punt. Als God nou en almachtig is en goed, dan kan hij er toch wat aan doen, dominee. Als ik een moord zie voltrekken en ik sta erbij en ik verhinder het niet, dan ben ik toch mede verantwoordelijk, dan ben ik toch ook aansprakelijk, mede schuldig. Als die goede God, zo begint hij, slechte dingen laat gebeuren en hij kan het verhinderen, waarom doet hij het dan niet? Of God kan het wel en hij doet het nu niet, dus hij is wel almachtig en hij is niet liefdevol. Of hij kan er ook niks aan doen en hij wil het wel, dan is hij wel liefdevol, maar niet almachtig. Toch houdt Guido de Brecht staan, hij is zowel goed als machtig. En toch? Wat gebeurt? En dan kom ik niet uit. Dan raak ik in mijn denken verward. En dan zeg ik met Asaf, mijn verstand kan dat niet begrijpen. Dat is voor mij een stuk wat moeilijk is en veel te hoog. God gaat een ongekende gang. In een mysterieuze, dat noemt hij hier ook trouwens, dat woord verborgen. In een mysterieuze weg gaat God zijn gang vol donkere majesteit. Weet je wat ook zo moeilijk is? Alleen iets, en dan ga ik er hard verder. Ik vind het ook zo moeilijk om te kijken als je kijkt naar niet alleen het lijden, maar ook de distributie van het lijden. Waarom krijgt de een nou zoveel en de ander, die gelijk toch een beetje bloemen op zijn wegen te hebben? En ik heb door. En zoveel. Als je denkt aan 11 september 2001, die vliegtuigen, die Twin Towers, New York, waar betrekkelijk veel christenen waren. Waarom vallen die vliegtuigen niet op Hollywood? En waarom nou daar? Dat Sodom van Amerika, Hollywood, dat verderfelijke Hollywood. 1953. Waarom in dat vrome Zeeland? Die watersnoten niet in het goddeloze Amsterdam. De distributie van lijden. Iemand zei wel eens tegen mij, dominee, de Heer Jezus, ja, die heeft 3 uur geleden, maar ik lijd al meer dan 10 jaar. Wat moet je daar nou? Guido de Bree, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarmee om? Laat ik eens beginnen met een voorbeeld. Heel voorzichtig. Tasten. Ik vind het apart. Mooi ook dat Guido de Bree hier tot 2 maal toe dat woord je, we begrijpen niet. Onbegrijpelijk noemt. We beginnen met een voorbeeld. Het was in de Tweede Wereldoorlog. Jongeren. En nou ja, Nazi-Duitsland enzovoort. Schilder Picasso. Die gaf aan een Duitse officier eens een afdruk van een aangrijpend schilderij over oorlogsleven. Toen vroeg die officier aan Picasso, hebt u dat gemaakt? En dan, toen antwoordde de schilder, nee, dat heb u gemaakt. Heb u dat? Het schilderij heeft hij gemaakt, Picasso, maar wat erop staat, dat is niet het werk van de schilder, maar dat staat verenigd het werk, het vernietigend werk van Duitsers. Heeft God het gedaan? Is God aansprakelijk? Is het God die het aandoet of zijn het mensen? Of is het de duivel die het je aandoet? Heeft u dat gedaan? Nee. God is niet de auteur van de zonde, staat er. Hij beheerst het wel, hij neemt het zelfs in dienst, maar hij bewerkt de zonde. Nou, als je al deze vragen op je af laat komen, mag ik eens vragen, hebt u een alternatief? Stel je voor dat je inderdaad nou niet meer gelooft in God bestuur, Gods voorzienigheid, zijn leiding en regering. Stel je voor dat je daarmee breekt. Wat gaat er over? Dan hou je dus inderdaad helemaal niks over dan alles gebeurt zo volstrekt willekeurig, zo grillig, zo noodlottig, zo toevallig. Dan ben je overgeleverd aan blinde machten en krachten. Dan is alles in de wereld zinloos en doelloos. Dan ben je of overgegeven aan het ijzeren noodlot of aan het stomme toeval. Dan is alles zomaar fatalisme. En dan zeg ik geloof nee, ook al begrijp ik het met mijn verstand niet. Maar dan zeg ik geloof, rust mijn ziel, want niet het lot, maar God is komen. Hij regeert. Hij heeft de greep op de dingen. Stel je voor dat je dat met dat geloof breekt, wat hou dan over? Dan heb ik alleen maar een grote, radeloze angst voor de toekomst. Of wat moet er dan allemaal nog meer komen? Luther zegt het op zijn manier, een beetje onbehouden. Maar zo was hij ook. Als ik niet geloofde dat Gods hand mijn leven regeert, dan zou ik mij ophangen aan de eerste, de beste boom. We houden eraan vast en toch. En dat vind ik nou zo mooi, hè? Dat staat er ook hier een keer nog, dat wordt je nogthans. Weet je, artikel 13 is eigenlijk één grote oefening in het nochtans van het geloof. Guido de Bree zegt zo mooi, ons past ootmoed en eerbied. Wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied. De oordelen van God die voor ons geborgen zijn. Ootmoed en eerbied, nochtans. Waar het verstand niet bij kan, zeg het geloof. En toch. Niet en dus, ik snap het niet, het gaat tegen mijn wil in, en dus, er is geen... Nee, het geloof zegt niet en dus, het geloof zegt en toch. Nochtans. Ik heb er geen inzicht in. Toch blijft er uitzicht. Kunnen we God God laten? Kunnen we God God laten? Weet je wat er ook staat? Vind ik ook mooi hoor. Hij zegt, we zijn er tevreden mee. Even kijken. Wij zijn er tevreden mee, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren, studenten van Christus zijn. Om alleen te leren wat Hij ons aanwijst in de woord. Hij zegt dus, ik ben er tevreden mee, hoe het in de wereld gaat, hoe het in mijn leven loopt. Ik snap dat niet, maar ik ben er tevreden mee dat dat woord van me. En ik ben een student, ik ben maar een leerling in het klasje waar de Heere Jezus de meester is. Een leerjongere van Christus. En de Heere Jezus geeft les uit dat woord. En dat is de draad door de doolhof van ons leven. Een leerling die weet lang niet alles. Daarom is die leerling, hij moet leren. En er zijn vaak ook dingen veel te moeilijk. Dan moet de meester het nog een keer en nog een keer uitleggen. Of dat is pas voor klas 6, dat is voor hoger onderwijs. Maar nochtans, leerling in de school van de Heer. Hij is de meester. Hij weet het. Wat een prachtige, mooie houding. En die meester die weet het, die is te wijs om zich te vergissen. Mooi dat hij de naam van Christus genoemd heeft. Ik zeg het weer, gemeente. Zo belangrijk om een oriëntatiepunt te hebben. In die grote cirkel van deze wereld. Die grote cirkel van de voorzienigheid van God is er één middelpunt. Één kern, één hart. En dat hart dat vast. En dat is het kruis van God. Dat is het hart van Gods voorzienigheid. Daar laat God in zijn Zoon zien dat hij niet onbewogen op een verre afstand de touwtjes wel in zijn handen houdt, maar op een onbegrijpelijke manier afstandelijk de dingen regisseert. Nee. Op het kruis van Golgotha laat God zien dat hij niet van verre gebleven is, maar afdaalde in onze ellende, in onze misère. Ons nabij gekomen is. In de Heere Jezus kwam God zelf ons bestaan delen. Niet 3 uur, maar 33 jaar. In de Heere Jezus kwam God zelf ons bestaan delen. Onze zonde dragen, onze dood te sterven en ons leed te lijden. En als ik dan hoor hoe de Heere Jezus precies op de Goede Vrijdag, hoe als het ware van zijn lippen al onze waarom vragen uitmonden in dat vierde kruiswoord. Mijn God, waarom? Daarom. Dan mag ik daar voor hem buigen. Dan mag ik daar onder God komen. Daar. Mooi als je zo, genade als je zo door jouw persoonlijke nood. Vroeger zeiden die ouderwetse mensen wel eens, er is uitdrijvende nood en er is afhoudende nood. Voelden ze daarmee? Nou, afhoudende nood is dat je wel nood hebt en je praat erover en je blame God, je beschuldigt God. Maar uitdrijvende nood, dat is Psalm 146. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En dan kom ik zo bij mijn derde gedachte. Dit artikel geeft een onuitsprekelijke troost. Weet je, als ik met deze dingen bezig ben, dan denk ik altijd aan Corrie ten Boom. Ik laat het wel eens zien, ook op de belijdeniscatechese. Dan neem ik een kaart mee en dan staat er op de achterkant staat er een wirwar van dramen. En als ik dat dan omdraai, die voorkant, dan zie je dat het een kroon geworden is. Bovenkant en onderkant, achterkant en voorkant. Een heel bekend beeld wat Corrie ten Boom vaak gebruikte. Ze zegt in een van haar boeken, ik bezocht eens een weefschool. En daar waren leerlingen die prachtige kunstwerken maakten. En ik vroeg aan een van die leerlingen, En let op het beeld, hè, leerling en wordt ik hier gebruikt. Ik vroeg aan een van die leerlingen op de weefschool, als je nou een fout maakt, moet je die dan eruit knippen of moet je dan weer helemaal opnieuw beginnen? En een van de leerlingen antwoordde, nee, onze leraar is zo'n groot kunstenaar, dat als wij een fout maken, hij die gebruikt om het patroon nog mooier te maken. Dat doet de Heere ook met onze fouten. Leven ze maar in bij hem. Gaat er maar mee naar hem toe. Uitdrijvende nood. Hij herstelt, hij gebruikt. En hij is zo'n meester. Zo'n meesterkunstenaar, zegt het geloof. Dat hij het zelfs mogelijk acht om het patroon van mijn leven, ondanks mijn fouten, nog mooier te maken. Die zelfs het kwaad van ons kan of ten onze beste keren. De meester. Mijn leven is een weefsel tussen God en mij. Niet ik kies uit de kleuren. Heel doelbewust werkt hij. Vaak weeft hij er verdriet in. En ik, door onverstand, vergeet, hij ziet erboven en ik de onderkant. Als het weefgetouw zal rusten en de spoel schiet niet meer om, zal God het doek ontvouwen en verklaren elk waarom. Hoe nodig donkere draden zijn in des wevers hand. Naast goud en zilver draden, zo komt zijn plan tot stand. Laatste gedachte, de onuitsprekelijke troon. Vind ik zo mooi dat het hier staat. Zo gelovig. Wij hebben het over het probleem van het kwaad. Wij hebben het over de vraagtekens van Gods voorzienigheid. Guido de Bre, en hij kon het zeggen, want zijn leven was niet zeker en zijn leven eindigde in aan de strop. Guido de Bre spreekt niet over het probleem van Gods voorzienigheid, maar over de troost van Gods voorzienigheid. Het geeft een ongelofelijke gerustheid. Als je dat mag weten, Vader ziet en Vader zorgt. En dat is de toonhoogte van wat de Heer Jezus zegt in de bergrede wat we gelezen hebben. Wees niet bezorgd. Maak je geen zorgen over de dag van morgen, wij kleine gelovigen. Want uw vader weet van hij wat u belooft. Guido de Bre gebruikt in dit artikel twee mooie woorden. Het woordje onbegrijpelijk en onuitsprekelijk. Alle twee. Wat een evenwicht. Aan de ene kant zegt hij tot twee, drie keer toe, we begrijpen het ook niet, ver boven ons verstand. Maar hij zegt ook, het geeft een onuitsprekelijk geloof. Wat is het rijk om een gelovige te zijn in de Heer Jezus. Om te weten of die goede tierenvader mag je je verlaten. Het geloof zegt, Vader, we hebben gezongen, wat gij doet is goed. Leer me, leer jongeren in zijn klas. Leer me slechts het heden dragen met een rustig en een kalm gemoed. Aan des vaders trouwe hand loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. Vroeger dacht ik met gesloten ogen. Nee, een beetje, dat doe je eigenlijk niet. Nee, met open ogen. Maar ik vind het tegenwoordig toch wel erg mooi, die gesloten ogen. Weet je waarom? Loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. Ik vind het erg mooi. Weet je waarom? Ik zie dat bij mijn kleine knulletje. Als er nou een enge man of een enge vrouw aan de pastorie deurbel staat te bellen en doet open, met wat in zijn ogen dan eng. Sorry, ik was even vergeten wat erbij te zeggen. Weet je wat hij dan doet? Dan kruipt hij achter papa of mama weg. En als die enge man of en die enge vrouw dan toch binnenkomt, en dan kan die zich eigenlijk niet meer onderuit, doet hij zijn ogen dicht. Doet hij zijn ogen dicht? Want dan ziet hij het niet. En ondertussen voel je dan dat handje of je voelt wat aan je trekken, maar dan wil ik niet zien. En toen dacht ik opeens, ja, dat is nou zo'n kinderlijke reactie. Soms dan zou je inderdaad Als het leed je diep ter neerbukt, dan zou je soms je ogen willen sluiten en niet meer openen. Heer, ik kan het niet aanzien. En dan mag je met gesloten ogen, die vaders hand vasthoudend, Heer, dan zomaar. Wetend, He leadeth me, Hij leidt me. Af en toe zou je je ogen wel eens willen dichten voor alles wat je ziet in je nabije omgeving. Ja. God staat erboven. Wat een troost, die goede tierenvader. Hij waakt met een vaderlijke zorg. Hij staat erboven. Hij is erbij. Hij leidt er doorheen. Die door zijn hand, zegt Psalm 147, heet weer. Die door zijn hand zich laten leiden. Hoe het ook mogen tegenlopen. Door zijn hand zich laten leiden. En die mag weten, niet snappen, niet zien. Niet ervaren, maar ik weet, alle dingen zullen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Alle dingen. En niets zal me kunnen schaden. Niets zal me kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. En niemand zal me uit zijn hand rukken. Weet je nog, Guido de Bre? Veilig in die handen van de Heer. Er staat in Johannes 10, vind ik zo geweldig, een mooi tekst. Je ogen moeten opvallen, hè, want dan gaat het blinken. Er staat in Johannes 10 over die goede herder. He, die geeft zijn leven voor de schapen. En er staat er, en die schapen die zijn in zijn hand. En niemand, ook de duivel niet, zal ze rukken uit mijn hand. Zegt de Heer Jezus. Niemand zal die schaapjes rukken uit mijn hand. En daar even achteraan zegt hij. En niemand zal ze rukken uit de hand van mijn vader. En dan denk je bij jezelf. Lig ik nou vast in de handen van de Heer Jezus? Of lig ik nou vast in de handen van God de Vader? Weet je wat de Heer Jezus wilde zeggen? Je ligt niet of, in allebei. In allebei. Hij heeft mij vast in zijn hand. En dan komt die hand van Vader komt er nog eens bovenop. Ik lig vast in een dubbele greep. Niemand kan zijn ruk uithalen. Maar dan ook helemaal. Zo vast, zo veilig is het leven van een christen, van een kind. Niemand zal zijn ruk uithalen. God zorgt. God zorgt voor mij, zegt Augustinus. Als was ik de enige kind op heel de aarde om voor te zorgen. En zegt hij erachteraan. Alsof dat enige kind nooit verdriet had aangedaan. Zo zorgt hij. Terwijl ik natuurlijk weet dat ik elke dag verdriet doe. Dat God elke dag verdriet doet. Maar hij zorgt voor me alsof ik het enige kind was. En alsof ik nooit verdriet had aangedaan. Er is een hand die je leidt. Ja, er was dus een oma. En ze was overleden. En wat doe je dan als je moeder overlijdt? Op hoge leeftijd, weet je, dan kijk je de spulletjes nog eens na, wat kan weg, wat kan niet weg, en dan pak je de Bijbel van moeder, en dan zit je nog eens zo te bladeren, en vindt u dat nou ook, gemeente? Ik heb mijn ouders nog, hoor, ik praat nu wat anderen tegen me zeggen, hè. En dan kijk je in die Bijbel, en dan zie je soms ergens wel eens een streepje staan, en dat streepje, dat wordt zo kort daarvoor. Waarom heeft moeder dat toen aangekruist? Wat heeft haar toen geraakt? En je onthoudt het, daar stond een streep. Er was een oma die was overleden. En de kinderen zaten te bladeren in de Bijbel, daar vonden ze een vergeeld briefje erin. Weet je wat erop stond? Een paar regeltjes maar. Er stond op, er is op deze aarde een hand die mij leidt. Ik had het overgeschreven. En daarachteraan stond, God is in het duister en ook in het licht. Ik dacht, ach, dat nou voorzienig. Aarde, een hand die me leidt. God is in duister. Hij is ook in licht. Zelfs al je haren zijn geteld, zegt Guido de Bre. Al je haren. Zorgt hij zo voor me? Al je haren. Er is een lied van Ellie en Rick, kinderen. Dat gaat daarover. Er loopt een man langs de weg. Want de vader die het leven schept, weet wat je nodig hebt. En zelfs al je haren zijn. Wees dan niet bang om je kruis te dragen, want hij kent al je vragen en zelfs al je haren zijn verteld.
maak je nooit meer zorgen, want je bent bij hem geborgen. En zelfs al je haren zijn geteld. Mijn haren zijn geteld. En mijn daden staan in zijn gedenkboek. En mijn naam is in de hemel bekend. En mijn gebeden liggen in gouden schalen. En zelfs mijn tranen zijn in zijn fles. En straks worden mijn tranen met de zakdoek van zijn eeuwige liefde allemaal door hem persoonlijk afgedroogd. De details van mijn leven, Guido de Bre, die zijn bij hem bekend. En als het dan gaat over demonen, dat is de laatste zin. Al gaat het dan over onze vijanden en over de duivelen. Er staat, je vader houdt ze in toom. Waarop wij ons verlaten op je hemelse vader. Weten dat hij de duivelen in toom houdt en al onze vijanden. Die ons zonder zijn toelating en wil niet kunnen schaden of schaden. Mensen, vijanden, duivelen. God staat er boven hoor. God staat er boven. God staat er boven. En hij houdt ze in toom. Hij beteugelt ze tot hiertoe, niet verder. Nou mag hij de bezittingen van Job aantasten. En je mag zijn kinderen, maar zijn gezondheid niet. En je mag hem zelfs ziek maken, maar zijn leven niet. Tot hiertoe en niet verder. Maar ik vind het zo rijk als erover na. En je mag er in het geloof in meekomen. Het was tegen Jeroen je verstand in. Gods hand, en die hand van God. Die zegent, die leidt, die onderhoudt. Die zijn hand op je legt. Die je vasthoudt. Die hand van God. Die hand van God die heeft een horloge in zijn hand. En de Heere zegt. 10 dagen. Niet langer. Dan wordt het er geen 11. En de Heere zegt over de antichrist. Die binnenkort in de eindtijd zal opstaan. Die antichrist. Hem wordt gegeven onder Gods toestemming, onder Gods toelating. Hem wordt gegeven 42 maanden, 1260 dagen. Geen dag langer. God bepaalt het precies. God houdt het in toom. Hij houdt het precies. Geen seconde. God heeft in zijn hand een horloge. God heeft in zijn hand... Een weegschaal. En hij weegt het tot op de milligram af. Is het oneerlijk verdeeld? God heeft het op de milligram afgewogen. Weten dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Als het lijden nu al zo zwaar is. Oh, het is maar zo weinig in vergelijking met dat gewicht van heerlijkheid. God heeft een horloge in zijn hand. God heeft een weegschaal in zijn hand. En God heeft een liniaal in zijn hand. En hij meet de weg en geen centimeter langer. Dit is de weg. Tot hiertoe en niet verder, Satan, duivel, goddeloze, tot hiertoe. De details van mijn leven. Gods raad en onze weg. Het laatste wat ik zeg, dat is Gods raad. Het gaat naar zijn doel. Het gaat naar zijn doel. God gaat zijn plannen volvoeren. En wat ik nu zeg, ja, het is al op het laatst, maar het is wel belangrijk. Het kruis is het middelpunt, heb ik gezegd. En Gods bedoelingen, Gods plannen, die komen uit. Die falen niet. Ondanks mensen, ondanks demonen, ondanks... Gods raad zal bestaan. Gods einddoel wordt gehaald. De route waar langs, dat kan een hele omweg zijn. Moet je goed onthouden. Ga ik volgende keer wel een keer uitwerken. Gods raad ligt vast. Gods weg is variabel. De wegen van God zijn variabel. Dat hangt ook af van onze keuzes die we maken. Onze menselijke, onze foute keuzes, onze verkeerde keuzes. God. Weg is variabel. Maar Gods raad zal bestaan. Gods doel, Gods eindtermen. Zijn plannen die worden volvoerd. Het is misschien een beetje een simpel beeld. Maar die blijven hangen. Ik vind het een mooi beeld om het duidelijk te maken. Dat
ik het beeld van een tom-tom. Je tikt het van tevoren in, eindbestemming, daar en daar. En dan volg je tom-tom in je autootje en op een gegeven moment neem je de verkeerde afslag. Dan hoor je even niks en dan maak je een andere berekening en vervolgens verschijnt er dan toch weer iets waardoor je via een andere route toch op je eindbestemming. He, dat systeempje houdt het ingestelde, het ingetikte doel. Je komt toch op je eindbestemming. Ook al maak je wel eens een verkeerde afslag. Nou, zoals ik net even gesproken, ook met Gods plan. Gods doel met het grote wereldgebeuren en met je kleine mensenleven als kind. Het ingetikte doel komt tot uw doel met in ieder van ons. De constante is Gods plan, Gods totaalplan, jouw leven. En er zijn miljoenen variabelen. Ik neem wel eens een afslag te vroeg of verkeerd. En toch, het is geen mislukking. Hij komt tot zijn einddoel. En wat is dat einddoel? Koninkrijk van God. Koninkrijk van God. Dat is einddoel. De koning die terugkomt. De schepping die verlost wordt. Alle macht. Hoog, hoe groot. Voor die ene godsgetuige. Die eerst geboren uit de dood. Zich diep eerbiedig zal buigen. De weg erheen is variabel. Is verborgen. Is een omweg. Duurt langer dan we wensen. Raad zal staan. God is goed. En ook als die kwaad tijdelijk toelaat. Toestaat. Dan is het om langs die weg. Een hoger doel. Beter doel te bereiken. Dat geloof ik. Dat het kwaad tijdelijk is als een middel om tot een beter, een hoger doel te komen. God is zo volmaakt wijs en zo volmaakt goed. Mijn hemelse Vader, hij weet dat wat het allerbeste voor me is. En hij houdt het beste voor het laatst. Ik eindig met een gezang uit Johannes de Heer. Dat mijn vrouw en ik persoonlijk veel heeft gedaan. En let u dan weer op die hand van God. In de tijd dat het een beetje moeilijk was. Het staat op de geboortekaartje van een van onze meiden. En daar heb ik dit op laten zeggen. Goede samenvatting van de preek. Wat God doet, dat wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. Ik mag aan zijn hand vertrouwend gaan. Die hand geleidt mij veilig. In nood is mij zijn trouw nabij. Ja, hij, de Heer der Heren, blijft eeuwig wijs. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn trouw blijft mij ten goede. Zijn liefde. Het doet geen kwaad ontstaan. Het werkt alles mee. Amen. We gaan zingen Psalm 33. En daarvan vers 5 en vers 10. 33, 5 en 10. We zullen eindigen met een dankgebed. Heren, aan het einde van deze dag en deze dienst komen wij tot u om u hartelijk te danken dat u God bent. Dat u te liefdevol bent om breed te zijn. En dat u te wijs bent om fouten te maken. Heren, wat mag het kinderlijk geloof dan rusten in u. Niet in het lot, maar in u. Rust mijn ziel, uw God is groot. Het giet door de bredde rijk van mogelijk tuin. Ook al begrijpt mijn ziel het niet. Heren, u verlaat nooit degene die op u vertrouwt. U bent er eigenlijk altijd al geweest. Niet de grote afwezige, maar de aanwezige. Altijd op de achtergrond bent u er. Actief. Alleen wij herkennen u. Erkennen u niet. We houden ons afzijdig op. We negeren u. Of we keren ons van u af. Of we kwetsen u. Of we doen net of u er niet bent, maar u bent er altijd. Heer, u bent altijd bij mij. En soms mag het geloof het voelen, dan zitten we op de toppen. Soms voelt het geloof er helemaal niks van en soms gaat het dwars tegen mijn gevoel in. En dan leef ik op het nogthans. En toch, en toch, en toch, toch zegen hij mij. Dank voor alles, o God, vergeef het zonder genade. En kom tot uw doel, ieder van ons. We eindigen met het zingen van Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, komma, schenk gij mij leven. 138, vers 4. Zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.